zin in een spannende gedachte? Dan gaan we daar vandaag eens even mee beginnen. Overigens, het Bijbellezen is altijd spannend. Wat kom je tegen? Wat kan je wel zeggen? Wat kan je niet zeggen? Vandaag ga ik eens gewoon een aantal dingen beproeven. Want het is best wel pittig om bepaalde theologische discussies gewoon te openen. En ik zeg niet dat ik de waarheid heb, maar ik maak je graag aan het denken. En dat gaan we vandaag doen aan de hand van Deuteronomium. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Als je een aantal teksten in het Oude Testament, vooral de Psalmen, maar ook nu in Deuteronomium leest, dan zou God iedere regenbui en iedere zonnestraal aansturen. Als dat letterlijk wordt genomen, dan zouden overstromingen in Limburg, Duitsland en België de hand van God zijn, omdat ze daar heel veel regen hebben gehad. Daarentegen zeggen de weermannen, nee, het is een klimaatprobleem en daardoor ontstaat er van alles. Maar als je zegt dat het een klimaatprobleem is, dan geloof je dus niet dat God het doet. Maar als je echt gelooft dat God alles in de hand heeft, dan is het geen klimaatprobleem, maar dan is het gewoon een probleem van zonde en dat je gestraft wordt. En eigenlijk is dat het beeld wat er in het stuk van Deuteronomium 11 staat. En daarom moet je dit gedeelte wat mij betreft ook kritisch lezen. Maar goed, ik wil alle twee de opties open houden. Ik ga heel eerlijk vertellen dat ik iemand ben die gelooft dat God het zo goed gemaakt heeft. Dat regen op zijn tijd, zon op zijn tijd samen zorgen voor de groei van het gewas. En dat God niet zozeer elk zonnestraaltje en elke regendruppel dirigeert. Maar dat hij het zo goed gemaakt heeft dat het goed is in iedere cultuur, in ieder land. Alleen door de zondeval hebben wij allemaal egoïstisch gedaan, maken wij het milieu kapot en zien we nu een klimaatcrisis. Dat is niet aan God te wijden, dat is aan de mens te wijden. Ik ben ervan overtuigd dat als wij tot inzicht komen en met z'n allen ons best doen, dat de manier waarop de schepping gemaakt is ook weer herstelbaar is. Waarom? Omdat God het gemaakt heeft. En God heeft het zo ingenieus gemaakt dat het herstelbaar is. Daar zou ik voorbeelden van kunnen geven. Dat doe ik nu even niet, want dat wordt te lang. Alleen in het gedeelte wat we vandaag lezen, Deuteronomium 11, vers 10 tot en met 21, lees je in het eerste gedeelte dat als je aan de geboden houdt, dan zal God je zorgen dat er regen komt op de plek waar je woont. Gebruikt hij nou de ideale omstandigheden om om te paaien? Of is het ook letterlijk? Nou, blijft een spannende gedachte. Laten we maar gewoon lezen. Want het land dat u in bezit zult nemen is heel anders dan in Egypte, waar u vandaan komt. Daar moest u de akkers naar het zaaien kunstmatig bevloeien als een groentetuin. Maar het land aan de overkant, dus de Kanaan, is een land met bergen en dalen. Dat zijn dorstlest met het water uit de hemel. Punt. Tot zover is er niks in de hand. We weten dat Egypte een Noord-Afrikaans land is. Inmiddels zelfs een deel van Egypte hoort ook bij de Sahel. Dat is droog land. Daar heb je niet zomaar regen. En als je het daar goed wil onderhouden, zul je gewoon vanuit de Nijl of de rivieren, zul je het land moeten bevloeien. En Israël is een land met bergen en dalen en rivieren en is een veel meer een natuurlijker idee dat daar gewoon water is vanuit de wolken, omdat je groen hebt, omdat daar water opstijgt en verderop weer als regen neerkomt. Dus tot zover heeft het gewoon een scheppingskarakter. Het is een land waaraan de Heer uw God veel zorg besteedt en waarover hij waakt. Het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag. Nu wordt het apart. Het lijkt wel of God hier Kanaan bewust gewoon dat stukje grond helemaal klaarmaakt. Of is het gewoon een heel vruchtbaar stuk grond die God heeft aangewezen. Als je het letterlijk leest, dan onderhoudt God het zelf. Dus hij doet het zonnetje, hij doet de regen, hij zorgt dat het een soort van volmaaktheid heeft. Dat vind ik spannend. dat is theologisch nogal een implicatie wat je hier van gaat zien. Betekent dat dus dat het noorden van Afrika gestraft wordt omdat ze daar zondig zijn? Ja, ze zijn in ieder geval zondig dat ze daar bomen gekapt hebben. Dat het geen woestijn, dat woestijn is geworden doordat er geen... heel vroeger waren daar bomen en bossen en oerwouden. Door de kap, net als in Brazilië nu, creëer je natuurlijk een soort van woestijn. Maar dat doet de mens, dat doet God niet. Dus theologisch zit er een implicatie in deze tekst, of je het letterlijk neemt of niet. Want dan komt hij, als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorbehoud, en de Heer uw God lief hebt, met heel uw hart en heel uw ziel hem dient, beloof de Heer, ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar, je zult oogsten binnenhalen, koren, wijn en olie, en ik zal groene weiden geven voor je vee, je zult er leven in overvloed. Als je dit letterlijk neemt, dan heb je het over prosperity. Als je maar gelooft, dan zal God je alles geven wat je nodig hebt. Ook rijkdom, de rijkdom van het land. Dat kan je heel letterlijk nemen. Maar dan is de hele wereld wel heel zondig, want dan is er geen land perfect. Het is zelfs in Nederland, dat zie je nu, hebben wij last van het klimaat, dat je extreme weer hebt. Hoef je alleen maar de overstroming te nemen van afgelopen vorige week. Ik wijt dat toch echt aan ons omgaan met het milieu. Maar neem je Deuteronomium 11 letterlijk, dan is het omdat God zijn handen teruggetrokken heeft van ons. En dat kan. Dan zijn dat kleine beetje christenen de zware dupe. Maar doet God dat nog steeds? Heeft hij niet na Christus opstanding en hemelvaart gezegd, nu zijn jullie volwassen, nu moet je het zelf doen en ik wil je helpen als. En zegent God wel degelijk. Maar straft hij ons met droogte? Straft hij ons met overvloed van water? Waarom dan Limburg? En niet Gelderland of Noord-Holland? Ik hoop dat je snapt de dilemma's. En ik ga je geen uitsluitsel over geven. Het leuke is wel dat je zo even proeft wat dilemma's zijn. En binnen één kerk kunnen mensen het totaal oneens zijn met elkaar. Dus het is heel erg nuttig om te kijken hoe ga je dit interpreteren. Want hij waarschuwde, pas op, laten we niet toe verleiden dwaalsporen te volgen, voor de andere goden neer te knielen en ze te vereren, want dan roept u de woede van de Heer over u af en zal hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken. En spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de Heer u zal geven. Het meest duidelijke antwoord is dat dit oud-testamentisch is. En dat een actieve straf, hoor wat ik zeg, een actieve straf, na Christus opstanding vrijwel niet meer gedaan is. Hooguit Ananias en Safira. Wel de passieve straffen. Die heb ik al eens geciteerd. Als Paulus zegt van, hey, als je God verloochent, zal hij jou verloochenen. En in die trant lees ik dit ook. Als je God niet aanroept, dan zal die droogte eigenlijk de droogte zijn zonder hem. Hel op aarde. Dat is niet letterlijk hel. Maar dat is dat hij je niet kan zegenen. Als hij je niet kan zegenen, dan zegent hij je niet met wijsheid, met inzicht en met... maar ook niet met prosper, maar ook niet met zijn genade. Betekent dat de droogte dan een straf is? Nee, de droogte staat hier wel voor het droogstaan, hè? Niet in Christus zijn. Belangrijk is dus dat je God dient. En het kan ook gewoon een soort van dreigende taal zijn. Als je mij niet volgt, dan. En het was natuurlijk, het is natuurlijk een Middellandse Zee klimaat. Het kan daar verschrikkelijk droog zijn. Er zijn natuurlijk ook hele stukken in Israël dat nog gewoon woestijn is. En dat kan een waarschuwing zijn. Als je God niet volgt, dan kom je in de woestijn van je leven. En in Israël kan het natuurlijk heel letterlijk worden opgevat. Dan kom je in de woestijn. En de woestijn betekent dood. Nou, dan trekt hij in ieder geval de conclusie. Houd mijn woorden dus in gedachten. Maak ze uw eigen. Draag ze als een teken om uw armen en een band om uw voorhoofd. Dat is een herhaling van Deuteronomie 4 vers 6. Prent ze uw kinderen in. Dus de schema. En spreek het steeds over thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Als u dat niet doet, dan krijg je kind droogte. Niet letterlijk. Maar dat is zoals je nu ziet, dat mensen zonder God zijn, geen uitzicht meer hebben, en echt als doel in hun leven hebben een terrasje en een vakantie. Want dat brengt geluk. Terwijl als je oprecht christen bent, dan mag je best van vakantie houden en best een terrasje pakken, maar dan ligt je geluk daar niet in. Je geluk ligt dan in Christus. En ik denk dat de droogte in Nederland, als je dus de metafoor gaat volgen, enorm aan het worden is. Dat ook christenen zich druk maken, meer druk maken over hun terrasje, dan werkelijk waar over hun geloofsleven. En ja, dat vind ik verdrietig. Dat doet mij feitelijk heel erg zeer. En daarom wil ik een zegen uitbidden, dat de droogte mag vervangen worden door de zegen van Gods liefde in ons land. Vader in de hemel, dat bid ik. Bedouw ons met uw geest, opdat we bevochtigd worden door uw liefde, door uw geest. Zodat wij in u blijven en in u groeien en bloeien. En zodat wij ook het zaad van uw koninkrijk mogen uitspreiden over deze wereld. En nu zijn we bezig een woestijn te maken van ons land. Een woestijn waarin je alles wat je doet voor jezelf doet, ter ere glorie van de mammon en van de eigen ik. Heer, leer ons elkaar te bedouwen door uw geest. Dat wil ik u bidden voor ons land. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot de volgende uitzending van het podcast. En ik hoop dat ik je ook vandaag weer aan het denken heb gezet. Geen uitsluitsel hoe ik er nou precies over denk. Doe er niet toe. Hoe denk jij erover? Ga er eens over bij stilstaan. Want het is boeiende materie. Theologen komen er niet altijd over uit. Maar soms zijn de oplossingen die jij geeft veel interessanter dan menig theologisch devies. Hey, ik wens je een goede dag en graag tot de volgende week. Thank you.